Enkele mededelingen vooraf, gemeente. Allereerst wat de collecte betreft. Vandaag is er 1 collecte die bestemd is voor de kerk en volgende week de eerste voor de kerkelijke kas en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Dan is gisterenmorgen op de leeftijd van 75 jaar overleden broeder L. Noordijk. Gelegenheid tot condoleren in de zaal achter de kerk aanstaande dinsdagavond van 19:30 tot 21:00. Woensdagmiddag zal de begrafenis plaatsvinden. Vooraf zal een rouwdienst gehouden worden om 1:30 in dit kerkgebouw. En in verband met het condoleren wordt de vergadering van de vrouwenstudiekring verzet van dinsdag 5 naar dinsdag 12 februari. In verband hiermee willen we met elkaar zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers gelijk. Het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar op Psalm 63, het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik. Gemeente de Heere maakt ons opnieuw zijn heilige wil bekend. Als we naar de wet des Heeren geluisterd hebben, zingen wij op Psalm 38 het vierde vers. De belijdenis, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Daarna volgt de schriftlezing uit 1 Kronieken 11. Waarna we het negende vers zingen met mijn zuchten en mijn zorgen. Niet verborgen daar gij alles ziet en weet. Toen sprak God al deze woorden. Zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gods woord uit 1 Kronieken 11, vers 1 tot en met 19. Gods woord, de tekst voor de prediking, vindt u in de versen 17 tot en met 19 van dit gedeelte. Toen vergaderde zich gans Israël tot David naar Hebron, zeggende: zie, wij zijn uw gebeente en uw vlees. Zelfs ook tevoren, toen Saul nog koning was, hebt gij Israël uitgeleid en ingeleid. Ook heeft de Heere uw God tot u gezegd: gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult voorganger zijn van mijn volk Israël. Ook kwamen alle oudsten in Israël tot de koning naar Hebron en David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des Heren. En zij zalfde David ten koning over Israël naar het woord des Heren door de dienst van Samuel. En David toch heen en gans Israël naar Jeruzalem, welk is Jebus, want daar waren de Jebusieten de inwoners des lands. En de inwoners van Jebus zeiden tot David: gij zult hier niet inkomen. David dan nog: wonderburg Sion, welke is die stad David? Want David zei: al wie de Jebusieten het eerst slaat, zal tot een hoofd en tot een overste worden. Toen beklom Joab, de zoon van Zeruja, die het eerst. Daarom werd hij tot een hoofd. David nu woonde op de burcht. Daarom heette men die de stad Davids. En hij bouwde de stad rondom van middelwaf en rondom heen. En Joab vernieuwde het overige van de stad. En David ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere der Heerscharen was met hem. Deze nu waren de hoofden van de helden die David had, die zich dapper bij hem gedragen hebben in zijn koninkrijk bij geheel Israël, om hem koning te maken naar het woord van de Heer over Israël. Deze nu zijn van het getal der helden die David had. Jashobam, de zoon van Hachmoni, was het hoofd van de 30, die zijn spies tegen 300 opheffende en op eenmaal versloeg. En na hem was Eleazar, de zoon van Dodo, de Ahoïet. Hij was onder die 3 helden. Hij was met David, de Basmanim, als de Filistijnen daar ten strijde vergaderd waren en het stuk van de akker vol gerst was en het volk voor het aangezicht van de Filistijnen vlood. En zij stelden zich in het midden van dat stuk en beschermden het. En zij sloegen de Filistijnen en de Heere verloste hen door een grote verlossing. En 3 uit de 30 hoofden togen af naar de rotssteen tot David in de spelonk van Adullam. En het leger van de Filistijnen had zich gelegerd in het dal Refaim. En David was toen in de vesting en de bezetting van de Filistijnen was toen te Bethlehem. En David kreeg lust en zei, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die onder de poort is? Toen braken die 3 door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die onder de poort is. En zij droegen het en brachten het tot David. Doch David wilde het niet drinken, maar hij goot het uit voor de Heere en hij zei, dat laat er mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen. Zou ik het bloed van deze mannen drinken? Met gevaar van hun leven, ja met gevaar van hun leven hebben ze dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Dit deden de 3 helden. Tot zover de schriftlezing. Heren, zo mogen we hier vanmorgen weer zijn. Aan het begin van een nieuwe week. Op deze dag. Uw dag. En wij zijn hier. In een kerkgebouw. En heren, juist in het licht ook. Van wat in de achterliggende week in het midden van de gemeente gebeurd is. Eén die toch voor ons heel plotseling uit het leven werd weggenomen. Beleiden we u aan het begin van ons gebed. En wilt u door uw geest geven, Heere, dat dat niet alleen maar wat woorden zullen zijn, maar dat er ons hart in door mag klinken of gaan klinken. Dat hier, zoals we hier bij elkaar zitten, in dit hele kerkgebouw niemand en niets is wat blijvend is. Over 50 jaar, 100 jaar. En misschien al zou het er een paar 100 jaar zijn wat het gebouw betreft. Dan is er niets meer over. Heren, zo komen we tot u als vergankelijke mensen. En leer ons hoe vergankelijk we zijn. Maar die vergankelijkheid, heren, is niet een lot. Noodlot. Dit hebben we zelf gewild. En dat willen we nog. Ook al roepen we om het hart nee. Want we zeggen allemaal dat niemand de dood wil. En toch ons leven bewijst het tegendeel. Uw woord is daar heel duidelijk in, Heer. Dat de bezoldiging van de zonde, het loon wat de zonde uitbetaalt, de dood is. En dat zou wat ons betreft het laatste woord moeten zijn. Heren, u hebt recht om te zwijgen. U hebt recht op onze dood. En dan dat wonder, heren, we zijn hier. Laat er dan niets en niemand van ons blijvend zijn. Het woord wat voor ons ligt. Voor ons in de kerkbank, op de kansel. Dat is het blijvend. Want uw woord zegt het zelf, alle vlees is als gras. Als een heerlijkheid, als een bloem van het veld. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord des Heren blijft tot in der eeuwigheid. Heren, en daarom, als we hier weer mogen zijn rondom uw woord. Als die vergankelijke mensen onder het oordeel van de dood. Tijdelijk, eeuwig. Dan is dat het wonder dat u van uw kant het blijvende, het onvergankelijke, het eeuwige geopenbaard hebt. En dat niet ver weg van ons vandaan, zodat wij naar de hemel zouden moeten opklimmen. Heren, we kwamen er nooit. Maar nabij u is het woord. Heren, en u weet u hoe we hier zitten. Of wij mensen geworden zijn die in dat zondaarsbestaan de toevlucht nemen tot dat woord. Daar, uit dat woord, de woorden van het eeuwige leven, hoorden klinken. Die mochten weer klinken in ons hart. Heren, wilt u die hoop ook niet beschamen? Maar als we hier nog zouden zitten, of omdat we nog heel jong zijn en ons nog helemaal niets voor kunnen stellen bij vergankelijkheid en bij ziekte en zorg, en eigenlijk ook de gedachte van sterven ver van ons houden. Heren, wilt u ook jonge mensen duidelijk maken dat dit het enige houvast is? Wilt u ze door uw Heilige Geest, Heren, daar ook bij brengen? Opdat zo ook die enige troost gekend mag worden. Heren, dan weet u van ieder van ons hoe wij hier zitten en wat we nodig hebben. Wilt u uw woord vanmorgen ook gebruiken, Heren, om onderwijs te geven, ook aan hen die dwalen, om in het rechte spoor te brengen, om hen die u zoeken, dat ze mogen vinden, dat ze mogen zien hoe u laat vinden. Ja, Heren, wilt u zo met ons allen zijn, ook in de omstandigheden waaronder we hier kwamen. En dat bidden we u bijzonder ook voor zuster Noordijk. Heren, u weet ook wat dit voor haar betekent. Dat weten wij niet, Heren. Er zijn er wel onder ons die dat wel weten. Want u kent alle weduwen, zo goed als de weduwnaren. Heren, wilt u zelf tot haar spreken. Waar mensen worden in dat plotseling eigenlijk allemaal verstommen en zo goedkoop worden. Maar uw woorden, Heren, zijn nooit goedkoop. Wilt u haar nabij zijn in deze dagen? Als het besef langzamerhand toch meer tot haar door zal dringen. Dat hij er echt niet meer is. En dat er nooit meer een woord uit zijn mond zal klinken. Heren, ondersteunt u haar. Deze dag, de komende dagen. En verder ook alle met wie ze zich verbonden weten. En die zich met hem die heen ging verbonden wisten. Heren, we bidden ook van u voor allen die rouw dragen. Wat dan misschien wel heel lang geleden is. En bij de een zal aan 10 en de ander aan 20 jaar gedacht moeten worden. Vandaag denken we bijzonder ook terug aan 55 jaar geleden. Er zijn er ook hier nog wel, Heren. Maar zeker in dit deel van het land. Die de littekens al zo lang met zich dragen. Toen het water, het geweld, het leven nam van baby's, kinderen, ouders, grootouders. Heere, wilt u ook kracht geven om verder te gaan? Want de tijd heelt niet alle wonden, Heer. Dat kunt u alleen. En wilt u ook zo in die nood nog genadig voorzien? Wees ook bijzonder met allen, Heer, die als we beleiden dat we vergankelijk zijn, meteen moesten denken dat we het wel allemaal weten, maar dat sommigen onder ons het bijzonder aangezegd kregen. Heere, u weet wie hier zit of die thuis meeluistert, voor wie dat bijzonder waar is. Heere, wilt u hem, haar, nabij zijn. Zegen broeder de Bakker ook in het bijzonder. Heere, u weet wat hij nodig heeft. U weet al zijn gedachten. Dat weten mensen maar heel ten dele. Wilt u zelf hem op dat eeuwige woord werpen? Heb dank ook, Heere, voor alles wat u gaf. Aan onderhoud, levensonderhoud. Voor ons en onze kinderen. Heere, uw weldaad. We zeggen dat zo makkelijk, dat we u danken. En toch weet u dat we daar alles aan tekort komen. Wilt u onze dank aanvaarden in hem die aan uw rechterhand is? Die volmaakt dankt en wiens leven ook een volmaakt dankoffer was. Ook voor de trouwdienst van de achterliggende vrijdag. U hebt dat gegeven in het leven van die jonge mensen. De ouders en alle met wie ze zich verbonden wisten. Wilt u ook verder met hen op hun huwelijksweg zijn? Heren, zo zijn er veel meer dingen die we u zouden mogen vragen ook. Maar u weet ervan, wilt u zo ook aan ons en onze kinderen denken? Doet u genadig verzoening over onze zonden? En wilt u zo tot ons spreken, Heren? Uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we gaan dan zingen uit Psalm 144, het eerste en het vierde vers. Dan ga ik op dat Godsaltaar en tot God, mijn God, de bron van vreugd, die nakort stondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43, het vierde, in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, Bethlehem ligt alweer een poosje achter ons. Zo gaat dat meestal. Zo eind december rond de kerstdagen is het, je zou bijna zeggen, een en al Bethlehem. En zo vervolgens in de loop van een nieuw jaar raken we Bethlehem weer wat kwijt uit ons gezichtsveld. Toch spreekt de schrift meer dan alleen in Lucas 2 over Bethlehem. Dat weten we ook, dat weten jullie ook. Ook in het Oude Testament heeft Bethlehem een belangrijke plaats. Want als het gaat over het Oude Testament, denk je aan koning David. Wat we vandaag willen doen, gemeente, is naar die twee plaatsen luisteren. Allereerst vanmorgen uit het Oude Testament en vanmiddag naar een gedeelte waar Bethlehem ook weer in verband gebracht wordt met water. Want dat is het gemeenschappelijke tussen vanmorgen en vanmiddag. Bethlehem en water. En nu kan water een afschuwelijk iets zijn. En dat is het wat ook in de achterliggende week in dit deel van ons land, en zeker in bepaalde gezinnen in bijzonderheid dacht is. Het geweld van het water. Het water zoals de Bijbel dat ook tekent. Als een geweldige antimacht. Verwoestend. Aangrijpend genoeg. En dat water had niks aantrekkelijks. Maar terwijl aan de ene kant water doodsdreiging betekent, weten we ook, en er zijn er miljoenen op deze wereld die dat aan de lijve ondervinden, dat water ook betekent leven. En zonder dat geen leven. Levensnoodzakelijk. En Bethlehem heeft te maken met levensnoodzakelijk. Gemeente, als we daarna gaan luisteren vanmorgen naar het verlangen naar het water uit Bethlehems bornput. Zo heeft David dat verwoord. Dan letten we allereerst op de aard, de inhoud van dat verlangen. Wat is het nu waar David eigenlijk naar verlangt als hij dat uitroept? Vervolgens naar de weg tot de vervulling van dat verlangen. Hoe kom je dan aan dat water? En tenslotte laat onze tekst ook iets zien van het ontvangen van de vervulling van dat verlangen en hoe David daarmee omgaat. Dus het verlangen van David naar het water uit Bethlehems bornput, de bron daar. De aard, inhoud van het verlangen. De weg naar de vervulling van dat verlangen. En dan het ontvangen van de vervulling van dat verlangen. David, waar is hij? Op dit moment dat deze woorden uitgesproken worden. Niet op zo'n heel fijne plaats, al bood het een bescherming. In de spelonk van Adullam, zo zeggen de tekstwoorden, ook voorafgaand aan onze tekst, dat David daar was. Het dateert dus nog uit de tijd dat hij als een voortvluchtige misdadiger bijna, zeker in de ogen van Saul, in de woestijn rondelde. als een veldhoen op de bergen, zoals dat wel uitgedrukt wordt. Daar in die spelonk van Adullam, waar 1 Samuel 22 over spreekt, is David met een heel aantal mannen. En toch wordt het daar niet vermeld in die geschiedenis. Als u 1 Samuel 22 nog eens rustig naleest, dan treft u deze woorden daar niet aan, dat David dit verzucht. Dat staat of 2 Samuel 23 juist beschreven als Davids laatste woorden al opgeschreven staan aan het eind van zijn leven. Of zoals hier in 1 Kronieken 11 juist bij de intree van zijn volledig koningschap over Israël, zoals het begin van 1 Kronieken 11 ons dat vertelde. Na de 7 jaar alleen Hebron volgen nu de jaren dat hij koning is over heel Israël. Aan wie heeft David dat te danken? Dat zegt vers 9. En David ging gedurig voort en werd groot, want de Heere van de hemelse legermachten was met hem. En dan in één keer, deze nu waren de hoofden van de helden. Wij geloven toch dat de Heere middelijk werkt? Hoe was de Heere met hem? Hoe heeft hij al die jaren voor hem gezorgd? Onder andere door helden die heldendaden verricht hebben. Wat voor heldendaden? Ik ga ze niet allemaal opnoemen. We hebben er bijvoorbeeld één gelezen, dat er één was die zo even 300 man versloeg. Dat kan als de Heere met je is. En anders kun je met 300 man er nog niet één verslaan. Dat laat Gods woord ons ook duidelijk zien. Maar waarom dan die woorden in 1 Kronieken 11, die eigenlijk terugblikken op een periode daarvoor, toen David nog geen kroon op zijn hoofd had? Nou, in ieder geval om een heldendaad te vertellen. Daar zo meteen nog wel wat over. Maar ik denk ook vooral, gemeente, dat Davids leven in dit verlangen ook uitgetekend is. En het heeft ook iets heel moois, dat wat Kronieken eigenlijk plaatst aan het begin van Davids leven, dat dat aan het eind van Davids leven dan nog weer een keer herhaald wordt. Als daar ook dit verlangen verwoord wordt en de helden die daarvoor gezorgd hebben. Wat vraagt David als hij daar in de spelonk van Adullam was? En David kreeg lust, verlangen. En hij zei: wie zal mij water te drinken geven? Was dat er niet? Het zou niet onwaarschijnlijk zijn dat dat niet meteen voor het grijpen lag. Maar dat is het probleem niet. Wie zal mij water te drinken geven uit de bornput van Bethlehem? David, weet je wel wat je vraagt? Je weet toch wel waar je nu bent, hè? In Adullam. En je weet ook dat ten westen van Jeruzalem een heel garnizoen Filistijnen liggen. En je weet dus ook dat de toegang naar Bethlehem afgesloten is. Is dat goed tot je doorgedrongen? David, vertel mij, waarom vraag je zoiets onmogelijks? Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die onder de poort is? Heb u dorst? Zal ik water voor u halen? Hier vlakbij Adullam is een bron. Ik wil het met alle genoegen voor u halen. Waarom deze dingen? Omdat ik ervan overtuigd ben, gemeente, dat David niet alleen maar een droge keel heeft. Want dan zouden we gelijk hebben als we David op deze manier in de reden zouden vallen, zoals ik zo even deed. David, man, hou het een beetje simpel. Je hebt toch geen last van nostalgische gevoelens dat je nou per se water... Water is er genoeg, maar dit is onmogelijk. Hoe komt dat? Omdat deze dorst blijkbaar iets meer is dan alleen maar iets wat je in je keel en op je tong voelt. Als David naar water uit Bethlehem verlangt, waar denkt hij dan aan? Nou, toch aan dat water waar hij heel vaak van gedronken zal hebben. Als jongen toen hij speelde in Bethlehem. En als hij dorst had met spelen, gingen ze onder de poort water drinken, lekker afkoelen. Hetzelfde toen hij met de schapen op het veld was. Toen kwam hij moe thuis en heerlijk fris water. Ja, nou en? Zou het kunnen zijn, gemeente, dat David hier in die woorden iets vertolkt? Weliswaar misschien via een herinnering van zijn keel. Hij heeft werkelijk dorst. Heimwee naar waar hij vandaan komt. Het verlangen is blijkbaar zo hevig dat het waar is voor hem mijn lichaam en ziel, mijn hele leven, mijn bestaan hijgt ernaar. Heimwee. En dat is toch ook iets waarvan je niet kunt zeggen, nou dat kun je toch veel makkelijker op. Wat is de oplossing voor heimwee? Als er van jullie zijn die dat ooit een keer gehad hebben als je ging logeren en je had heimwee, dan konden ze hele vrachten knuffels bij je gaan brengen. Maar nam dat het weg? Natuurlijk niet. Er was maar één mogelijkheid om heimwee weg te krijgen, wat je ook in je lijf voelde. Want echt verdriet, dat voel je door je hele lichaam heen. En daar heb je ook iets, dan kunnen er tranen in je ogen zitten, maar je ogen huilen niet alleen, dan huilt je hart ook. En zo kun je ook een dorst hebben die niet alleen maar een kwestie is van ik heb een beetje droge keel, maar mijn bestaan, mijn innerlijk, mijn ziel is dor, droog, mat. En zoals de oplossing voor dat heimwee was dat je opgehaald werd of thuisgebracht werd. En toen waren al die knuffels overbodig, want je was thuis. Zo is er voor David in dit geval maar één antwoord op dat voor hem zo verdorde bestaan in die woestijn. Waar het ook niet zo makkelijk was. Laten we dat niet vergeten. Lichamelijke omstandigheden niet. Maar we kennen allemaal de aanvechtingen van David uit dit stukje van zijn leven. Op weg naar Jeruzalems troon, jazeker. Maar langs een weg die bepaald niet de gemakkelijkste was. En als hij verlangen krijgt, lust krijgt, dan geloof ik dat dat een geoorloofd verlangen geweest is. Er zijn verklaarders die zeggen dat David daarom ook later het water niet drinkt, omdat hij spijt gekregen heeft van zijn geuite verlangen. Een lust als een zondige lust. Dat hoeft dat woord per se niet te betekenen. Als bijvoorbeeld in Psalm 45 staat, de koning heeft lust aan uw schoonheid. Nou, dat is nogal wat. Als de hemelse bruidegom lust heeft, verlangen heeft naar de schoonheid van zijn bruidsgemeente. Dan zal niemand zeggen, dat is een zondig verlangen. Natuurlijk niet. Dit verlangen van David is een verlangen van binnenuit. Maar, wat is het probleem? Het is een onvervulbaar verlangen. Dat water, daar kun je wel naar verlangen, David, maar dat is onbereikbaar ver weg. Er staan vijanden tussen jouw verlangen en de bron in. Of hoef ik u dat niet te vertellen? Zit u hier vanmorgen als iemand die zegt, dat heb ik al lang gemerkt. Tussen mijn verlangen, mijn zielsverlangen en de bron zijn Filistijnen. En er zijn er, die weet ik. Want dat garnizoen, dat weet ik wel te liggen. Maar ik weet ook wel dat ze op allerlei sluipwegen nog zijn. Gemeente, het eerste waarmee wij in aanraking komen, als het gaat om dat verlangen naar water uit Bethlehems bornput, is dat het van David uit een onvervulbaar verlangen is en zou blijven. En ik heb u net gevraagd, of hoef ik u dat niet te vertellen? Jazeker, nou gaat het vooral om geestelijke verlangens. Maar laten we die niet helemaal losmaken van ons hele leven. Ik zou allereerst dit willen zeggen, ook tegen jullie. Als er geoorloofde verlangens zijn. En dat is natuurlijk een plechtige uitdrukking en een hele mond vol. En daar zou je natuurlijk van kunnen vragen, ja, wat is dan een geoorloofd verlangen? Ergens weet je dat ook weer wel. Het verlangen om samen met iemand door het leven te gaan is een geoorloofd verlangen. Het verlangen om een bepaalde studie te mogen gaan doen kan een geoorloofd verlangen zijn. Vraag het dan allereerst aan de Heere als je twijfel hebt of dat wat jij bij je hebt wel een geoorloofd verlangen is. Maar al die verlangens, ze verbleken in zekere zin bij dat zielsverlangen. En daar denk ik dan heel in het bijzondere. Als het waar is dat u het eerste psalmversje wat we zongen vanmorgen in de dienst ook werkelijk iets is wat u in uw eigen leven herkent. En als u dan vanmorgen hier zit en nog altijd dat onvervulde dorst, jawel, dor ook. Hoe zult u ooit vervulling ontvangen van uw geestelijke verlangens? Laat deze geschiedenis ons dan verder onderwijzen als we zien welke weg de Heere gaat tot de vervulling van dat verlangen. En dan kijken we naar twee kanten. Is dat een ingewikkelde weg die de Heere hier gaat? Want als ik het zo zeg, dan geloven we dat de Heere het leven van David leidde. En dat toen hij in de spelonk van Adullam was en dit verlangen uitgesproken heeft, dat de Heere dwars door al die dingen ervoor gezorgd heeft dat hij zijn wens verkrijgt. Hoe dan? Heel eenvoudig. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld hoor. Hij heeft zijn verlangen uitgesproken. Het zou kunnen zijn dat daar al de eerste les voor iemand van ons vanmorgen ligt. Spreek dat verlangen dan eens uit. En blijkbaar heeft David dat gedaan. En hebben drie van zijn mannen en dan nog wel drie van zijn helden dat verlangen opgevangen. Hoe dat precies gegaan is, gemeente, daar kun je natuurlijk over gaan fantaseren. Je kunt David buiten die grot zien lopen en dan in zichzelf horen mompelen. En als het ware in één keer, terwijl hij dacht dat niemand het zou horen, dat hij die verzuchting doet. Och, dat iemand me water gaf uit de put waar ik vroeger ook uit gedronken heb. En dat toen ergens in de buurt die drie helden waren die gezegd hebben, hey, hoor je dat? Of dat hij het bewust, terwijl die te midden van zijn mannen daar gezeten heeft, en dat ze misschien wel zagen aan hun aanvoerder, is er wat? Ja, dit is er. Ik zou zo dolgraag, zielsgraag water een keer weer willen drinken. Wat smaakt zoals ik weet uit vroeger jaren dat het was. Gemeente, weet de Heere ervan? Ja, daar weet de Heere van. Zeggen we dat soms niet te gemakkelijk? Gelukkig is het waar. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Maar heb u het echt tegen de Heere gezegd? En waarom vraag ik dit eigenlijk? Want als dat van binnenuit echt is, dan hou je het ook niet. En al loop je dan buiten het dorp, dan zeg je het wel een keer. Misschien wel hoorbaar. Al zit je dan alleen op je kamer, dan komt het er wel uit. Soms spelen ook valse schaamte, misschien het gesloten karakter, eigen wijsheid, moedeloosheid, zondige moedeloosheid een rol, als we niet de Heere ons verlangen uitzeggen. Dat is één. De weg naar de vervulling van het verlangen begint heel eenvoudig. Spreek het uit. Verzucht het. En dan blijkt dat voor de verhoring van dat verlangen gezorgd wordt. Want deze drie helden, laten we die nu even volgen. Toen braken die drie door het leger van de Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput, die onder de poort is, en zij droegen het en brachten het tot David. Het staat er allemaal heel eenvoudig. Je hebt het zo gelezen, maar jullie begrijpen ook wel dat dit niet gemakkelijk geweest is. Ze hebben moeten sluipen. En hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, je zou er een prachtig spannend boek over kunnen schrijven. Hoe ze daar bij die poort van Bethlehem terechtgekomen zijn. En hoe ze in staat gebleken zijn om zo'n kruik, terwijl de Filistijnen daar in de buurt waren, toch vol water te krijgen en weer terug te sluipen richting de spelonk van Adullam. Maar geen spannend verhaal dan verder. Het is nog mooier. Twee dingen. Wat zien we hierin? Dat voor deze mannen betekende dat ze met gevaar voor eigen leven dat water haalden. Dat is één. Zo taxeert David dat later ook. Als we zo meteen bij het derde punt zijn. En wat een geweldige liefde hebben deze drie helden gehad voor hun aanstaande koning, waar ze nog helemaal geen eer mee in konden leggen. Want kon je nou trots zijn op zo'n koning? Een vluchteling? Eigenlijk niet. Maar er was liefde. En dat bracht hen ertoe om zelfs met gevaar voor eigen leven dat verlangen te gaan vervullen. Als u dat eens even vasthoudt. Want nou wacht u op de toepassing. Dat mag. Want daar is Gods woord ook voor. Hebt u ondertussen dit gezien? Dat het antwoord op het verlangen al lang onderweg was, terwijl David nog van niks wist. Toen David verzucht had, wie zal mij water geven uit Bethlehems bornput? En deze drie mannen onderweg gegaan waren. Was Davids verlangen toen al vervuld? Nee. Toen die mannen met gevaar voor hun eigen leven dat kruikje met water gevuld hadden en op de terugweg waren, was Davids verlangen toen al vervuld? Ook niet. En toch is dat niet wat we hier in deze geschiedenis zien. Het antwoord is allang onderweg. Voordat
iemand dat antwoord ontvangt. Want u begrijpt het goed. We maken van Bethlehems bornput niet de Heer Jezus. Dat klinkt allemaal heel mooi. Maar uit eerbied voor de schrift mag je niet zomaar van Bethlehems bornput zeggen, kijk, en dat is nou eigenlijk de Heer Jezus. Want dan ga je vergeestelijken. Maar geestelijke lessen zitten er wel in. En laten we dat onderscheid ook alstublieft helder houden. Ik zeg het nog een keer, uit respect, uit eerbied voor het woord. Er zit geen dubbele bodem in een geschiedenis. Er zit nog niet iets achter wat wij er dan uit zouden moeten halen. Dit is het woord van de levende God. En daardoor wil hij ons onderwijzen. En dan is er genoeg om ons te laten onderwijzen. En laat dan de eerste les deze mogen zijn die ik u zo even noemde. Gelooft u het echt? Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Zing u het nog. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. Het antwoord is onderweg. En daarom is er ook grond voor. Om die psalmen te zingen. Om dat ook in praktijk te brengen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Och, dat mij iemand te drinken gaven uit Bethlehems bornput. Uw hart zal vrolijk leven. Zo waar als de God van David nog leeft. Als dat nou zo is. En klaagt u dan nog, ik moet al zo lang wachten. Is dat het wat u vanmorgen hier in de kerk bracht? Was dat het wat u vanmorgen voor deze dienst gebeden hebt? Heere, mag het dan nu. Mag het dan vandaag zo zijn? Of bent u hier zonder verlangen? Echt waar? Geen dorst? Geen heimwee? Nooit smaak gekregen? Zodat je ook weer terug kunt verlangen? Wat ben je er dan beklagenswaardig aan toe? Want dan heb je wel dorst. En dan is er nood in je bestaan, maar je voelt het niet. Je leeft een droomleven. En hoeveel woestijnreizigers zijn niet omgekomen? Omdat ze ondertussen zo dorstig waren dat ze in een schijnwereld terechtgekomen zijn. Allerlei mooie dingen zagen. Fata Morgana's. En een paar kilometer verderop stierven ze van dorst. Dat is het beeld van iedereen die geen dorst heeft naar God. Die geen geestelijke verlangens kent. En dan is er maar één ding wat u in het licht van deze geschiedenis moet doen. Mag doen. Dat is met deze geschiedenis naar de Heere gaan en zeggen, Heere, dit ken ik niet. Moet ik dat zeggen? Ja, ik zou het maar doen. Het is toch zo. Of dat je het nou zegt of niet. Zou het de eerste belijdenis niet moeten zijn? Heere, dit ken ik niet. Maar ik heb gehoord dat u een God bent. Die zo zondaren wil roepen. dat wat zij niet hebben, ze wel ontvangen. Maar nu bijzonder voor u, als het gaat over dat verlangen wat er wel is. Als de duivel bij u op bezoek komt, en dat doet hij, in het leven van hen die juist dorst krijgen, in het leven van ook Gods kinderen die weer heimwee kregen naar dat frisse van een aantal jaar geleden. Want die lijn ligt hier wel heel duidelijk in. David wil water hebben uit de plaats waar de Heere in zijn leven begon. Uit zijn jeugd. Daar wil hij het water weer van proeven. Maar daar zitten vijanden tussen. Nou, wat zou dat? Wat zegt dat nou dat de duivel tussen u en de Heere instaat? Wat zegt dat nou dat mensen erop tegen zijn dat u bij de bron komt? Helaas kan dat ook nog zo zijn. Dat zegt gelukkig helemaal niks. Natuurlijk is de duivel erop tegen. Natuurlijk zijn alle vijanden van de Heere erop tegen. U bent er zelfs op tegen. Maar dat kan nooit een belemmering zijn om de mond en dat water bij elkaar te krijgen. Ziet u dat? Laat dat een tweede les mogen zijn uit dit gedeelte. Er is niets ter wereld, geen macht ter wereld, die een zondaar en de enige die het verlangen van een zondaar kan vervullen, bij elkaar vandaan zal kunnen houden. Van Bethlehems kudde naar Jeruzalems troon. Dat is een bekend boekje. Ook een mooie titel. Als een levensbeschrijving van David. Maar niet alleen van David. Is het de weg van de zaligmaker niet geweest? Van Bethlehems kudde, Efrata's velden. Naar Jeruzalems troon. Zijn wieg was een kribbe. Zijn troon was een kruis. En in die weg van David heeft zich als het ware iets voorafschaduwd van de weg van de zaligmaker. Een type van de Heere Jezus Christus is David, zo zeggen we dat. In het leven van David tref je momenten aan die ten volle waar zijn in het leven van de Heere Jezus. Nee, dat maakt, ik zeg het nog een keer, de Heere Jezus, die bornput van Bethlehem, niet de Heere Jezus, maar wel dit. Hoe vervult de Heere zijn belofte? Nou, kijk maar hier. Kijk maar van Bethlehems kudde naar Jeruzalems troon. Die weg staat in zekere zin model hoe God zijn belofte vervult. Zo heeft hij het in het leven van David gedaan. Zo is de weg van de koning, de grote zoon van David. Als hij naar de heerlijkheid brengt, doet hij dat langs de kruisweg. Als hij David op de troon wil brengen, brengt hij David in de woestijn. Zo goed als hij Jozef, om nog even een ander voorbeeld te noemen. Als hij Jozef op de troon in Egypte wil hebben, zorgt hij ervoor dat hij in de gevangenis komt. U moet het niet vreemd vinden. Maar ons gevoel zegt andere dingen. Dat als de Heere gaat verzadigen, dat u nog nooit zo'n honger gevoeld hebt en dat het wel steeds erger lijkt te worden. Dat is geen onbekend patroon in de Bijbel. Ook hier niet. Jeruzalems troon wordt voorafgegaan door een lange weg van Bethlehems kudde.
En wat gebeurt er dan als David uiteindelijk vervulling ontvangt van zijn verlangen? Als we gezien hebben dat de weg naar de vervulling van dat verlangen. Aan de ene kant betekent het uitzeggen van het verlangen. En aan de andere kant, maar dat is een kant die voor ons verborgen is in zekere zin, tot op het moment dat we het werkelijk mogen ontvangen, dat het antwoord al lang onderweg is. Want hebt u dat wel gezien? Hoeveel eeuwen was het antwoord al onderweg? Het antwoord op het probleem. En het probleem is de zonde. Het probleem van het menselijk hart. En het antwoord. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En daarvoor moet je bij Bethlehem zijn. Ja toch? Voordat ze zelfs roepen, heb ik al geantwoord. En daarom nog één keer. Het antwoord is er. En dan het onbegrijpelijke. David, je had toch zo'n verlangen naar dat water? Ja. David, daar komen ze aan. Met het water. En ik weet dat niet, gemeente. Ook daarover kun je natuurlijk heerlijk fantaseren. Hoe die drie mannen zich gevoeld hebben toen ze terugkwamen uit Bethlehem. Eerlijk gezegd denk je dan wel, ze hebben zichzelf ook eigenlijk wel een beetje een held gevoeld. Ze zullen wel niks menselijks vreemds gehad hebben. En ze waren er ook wel een beetje trots op, mocht toch eigenlijk wel. Als jullie dat nou voor elkaar gekregen hadden. Als je dat nou in een boek leest. Dat er drie mannen met gevaar voor eigen leven een kruik water gehaald hebben voor hun aanstaande koning. En dan komen ze trots aangestapt met die kruik met water. Koning, alstublieft. Doch David wilde die niet drinken. Wat doe je, David? Dan zien die drie mannen tot hun grote verbazing dat David die kruik beetpakt en hem leeggiet. Dat is ook wat. Gelukkig zegt hij er wat bij, want anders zou je kwaad worden op David. En hij zei, dat laten mijn God verre van mij zijn, van zulks te doen, dat op te drinken. Waarom niet, David? Zou ik het bloed van deze mannen drinken, met gevaar van hun leven? En dan naar het eigene van het Hebreeuws wordt dat nog een keer herhaald. Met gevaar van hun leven hebben ze dat gebracht. En hij wilde het niet drinken. Gemeente, hier blijkt hoe David het water is gaan taxeren. Hij is verlost van zijn egoïsme. Hij had verlangen naar water. En nou wordt dat verlangen nog vervuld ook. En wat doet hij dan? Zegt hij dan, heerlijk. Was toch niet vreemd geweest? Nee, hij let op hoe het gebracht wordt en wie het hem brengt. En dan ziet hij die drie mannen voor zich staan. En als hij in de kruik met water kijkt, dan is dat voor hem geen water meer. Maar als het ware zit in die kruik het leven van die drie mannen voor hem. Als de Bijbel spreekt over het bloed, dat weet u, dan gaat het om het leven, want het leven is in het bloed. Zou ik het leven, zou ik het bloed van deze mannen drinken, die met gevaar van hun leven, met gevaar van hun leven, dit water gehaald hebben? Zo giet hij het uit. En dan niet willekeurig, er staat bij, hij goot het uit voor de drie mannen. Nee, hij goot het uit voor de Heer. Gemeente, wat is dat? Gemeente, dat is dit.
dat je verschrompelt bij het ontvangen van Gods weldaden op het moment dat je even beseft, wat heeft dit gekost? Ja, toch? Dat is het wat David hier onder woorden brengt. Zo'n hoge prijs voor de vervulling van zijn verlangen. O, hij zou het een klap in het gezicht van die drie mannen vinden als hij nou die kruik zou nemen en heerlijk gulzig ervan drinkt. Hij zou zichzelf voelen als iemand die het leven van drie mensen als het ware niks acht. Juist uit dit gebaar spreekt, en dat is eigenlijk de hoofdlijn, de geweldige waardering van David voor dat ontvangen van het verlangen. Hij schat het naar waarde. Levens zijn ermee gemoeid geweest. En dan giet hij het uit voor de Heere. Niet voor die drie mannen. Omdat David op dit moment beseft. Want anders, gemeente, dan kun je ook de weldaden niet op de juiste waarde schatten. Als je niet beseft dat je ze van de Heere krijgt. Als jij een boterham op je bord hebt. Ja, die heeft je moeder klaargemaakt. Nou, lekker. Maar als je beseft dat je die van de Heere krijgt. En dat is zo. Denk je niet dat die dan toch anders maakt? Lekkerder. En als je dan ook nog eens beseft. Wat die ene boterham gekost heeft. Nou, dat is niet zoveel bij de bakker. Nee, dat geloof ik. Maar daar gaat het ook niet om. Dat water uit Bethlehem was ook niet duur. Dat kon je zo gratis meenemen. En toch was het heel kostbaar. Het gaat er hier om. En dat is de lijn uit deze geschiedenis waarin we, als we deze geschiedenis lezen, dat ook doen in het licht van het Nieuwe Testament. Al die weldaden, daar zijn maar geen mensenlevens mee gemoeid geweest. Jawel, één mens. De mens Jezus Christus. En die boterham op je bord is ten diepste door hem gekocht. En dat is één boterham. En breidt het dan maar uit naar alle weldaden. Gemeente, is dat niet onze zonde? Waarom zijn wij zulke grote mensen? Waarom staan we soms zo vreselijk rechtop? Omdat we dit niet beseffen. Weldaden te over. Maar we drinken ze. Heerlijk. En daarmee verachten we de weldoener. Of sputtert het nu bij u? Kunt u dat tegenspreken in uw leven? Zo ben ik niet. Nee, ik waardeer al Gods weldaden op de juiste waarde. Is dat zo? Giet u alle weldaden uit voor het aangezicht van de Heere? Komen ze allemaal terug bij hem? Hoort hij van iedere weldaad? Heere, wat heeft u dat gekost? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Nee, en dan moet je natuurlijk oppassen voor al te korte lijnen te gaan trekken. Dat zou dan biblicisme zijn door te gaan zeggen, zie je wel, dan moet je die weldaden dus ook niet voor jezelf gebruiken. Zo'n les kun je uit het geheel van het woord niet halen. Alle dingen worden geheiligd door het woord en door het gebed. En dat geldt ook van eten en drinken. Dat geldt ook van allerlei gewone aardse weldaden. Maar wel dit, komen ze terug bij hem. En dat geldt dan eens te meer als het gaat om de vervulling van die geestelijke verlangens. Ik zeg dat met een zekere aarzeling, dat eens te meer. Omdat dat het gevaar toch weer kan hebben. Ja, maar aardse weldaden en geestelijke weldaden. Dat laatste wil ik gerust zeggen. Maar dan niet dat dat andere maar een beetje erbij hangt. Zo spreekt de Bijbel daar niet over. Maar de vervulling van geestelijke verlangens. Waarom, als ik het één keer in jullie termen mag zeggen, tenminste ik denk dat dat aan jullie termen zijn, waarom gaat David niet uit zijn dak? Op het moment dat hij dat water krijgt, is hij niet helemaal in de bovenste wolken. Dat was hij wel. Ja, maar ik zie hem niet uitbundig. Nee. Op het moment dat je God het meest erkent, ben je het kleinste mannetje ter wereld. Ben je dan niet blij? Kon David het maar zeggen. En hij zegt het ook door dat water leeg te gieten. Dat zegt David. Heere, het is van u en het is ook voor u. Ook als het gaat om geestelijke weldaden, laat dat ook het onderwijs zijn uit dit gedeelte. Komen we daar echt mee bij de Heere terecht? O, ik geloof het. Als er dat verlangen is van de vergeving van zonde te mogen kennen en de Heere vervult dat verlangen. Vindt u het dan vreemd? Als iemand aan de ene kant misschien de neiging heeft om het met beide geloofshanden te omhelzen. En aan de andere kant het eigenlijk ook meteen weer teruggeeft. Gemeente, geestelijke mensen worden geen bezitterige mensen. Alle geestelijke weldaden, die steek je niet allemaal op zak. Als er zijn van Gods kinderen die de zakken vol hebben, ze kunnen overal wat vandaan halen. Hier zit wel een tekst en hier heb je nog wel een ander versje. Overal halen ze wat vandaan. Hoe komt dat? Bezitterig. Het is van hem. Zou je het niet eens bij hem terug gaan brengen? Opdat je in jezelf blijft wat je bent. David, hij doet het. En opdat God alleen de eer ervan zal ontvangen. Want alles wat ik op zak heb, als maar even tegen zit, dan ga ik ermee vandoor. En daarom houdt de Heere in een gezond geestelijk leven. En ik zeg er wel die ene bepaling bij, gezond geestelijk leven. Er geen kinderen op na die alles op zak hebben. Die veel mogen ontvangen, jazeker. Maar die als ze echt het beleven, het ook allemaal in zekere zin weer uitgieten. Want dat uitgieten had iets in zich van, neem mijn leven. Laat het, Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Dat is het wat David met dat gebaar uitspreekt. Het verlangen ontvangen. En zo het verlangen vertolkt. Heere, neem me maar. Is lang geleden dat u dat gezegd hebt. Of heb u het nog nooit gezegd? Heere, neem me maar. Mijn krachten, mijn tijd. Mijn hart, mijn begeerte, mijn alles. Verlangt u daarna? Dat komt. na kortstondig ongeneugd, de bron van vreugde, je eindeloos in te verheugen. Amen.
Heere, u weet dat we een ogenblik hier in uw huis geluisterd hebben naar dit gedeelte van uw woord. U weet ook hoe we dit woord nodig hebben. Wilt u door uw Heilige Geest het ook verder uitwerken in het leven van die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, zoals u weet dat het nodig is. Heere, geef ook dat we zo, te midden van alles wat neer kan drukken, moedeloos kan maken. In ons, om ons heen. Ook als er toch dat zoeken mag zijn. Heere, laat het hem, laat het haar zien. Het antwoord is er. En het is onderweg. Heere, daar hebben we geloof voor nodig, dat is waar. En dat geloof, dat werkt u gelukkig wel. Doet u het, Heere. Opdat zo ook er verwachting mag zijn. Wilt u onze dank aanvaarden voor wat u gaf. Wat u kunt gebruiken, Heere, doe het. Neemt u het zondige en gebrekkige genadig weg. Wilt u verder ook deze dag nu met ons zijn. Geef ons verder een goede zondag. Heilig deze dag. En breng ons vanmiddag, vanavond, hier weer samen rondom uw woord. Als u het wil zeggen. Wie dorst heeft. Die komen. Maak het waar, Heer, en werkt u zelf de dorst, want anders komen we niet. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente op Psalm 132, het laatste vers, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.